Goedemorgen, of op welk moment van de dag je deze videopreek ook bekijkt. Goed dat je ervoor gekozen hebt om je te laten bemoedigen door het woord van God, want dat hebben we dat juist in deze tijd nodig. Ik wil straks graag een paar gedeelten met je gaan lezen uit het Bijbelboek Openbaring. En helemaal aan het begin van dit Bijbelboek vinden we woorden die vaak worden uitgesproken aan het begin van een kerkdienst, als een bemoediging, als een zegen over het leven van mensen. En mag ik deze woorden nu ook over jouw leven uitspreken? Wat op dit moment ook jouw omstandigheden zijn, waar je ook bent, met wie je ook bent, deze woorden zijn voor jou. Genade zij jou en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Nou, dit zijn nog eens woorden om over elkaars leven uit te spreken. We zijn gezegende mensen. We horen in deze weken veel verhalen over mensen, ouderen, maar soms ook jongeren, zoals bijvoorbeeld mijn dochter Fiona, die geen bezoek meer mogen of kunnen ontvangen vanwege het coronavirus. Voor de mensen zelf heel pijnlijk, ook voor de familie en voor vrienden. En zeker wanneer er sprake is van ziekte of zelfs van een mogelijk aanstaand overlijden, dan wil je toch bij elkaar zijn of niet soms? Heel schrijnend. In de Bijbel lezen we ook over een oudere, zeg maar gerust hoogbejaarde man die ook geen bezoek meer mocht ontvangen en daardoor lange tijd leefde in een eenzaam isolement. Ik heb het over de 95-jarige apostel Johannes. Hij was gevangen gezet, zeg maar in quarantaine geplaatst, op het verlaten en onherbergzame eiland Patmos. En niet vanwege een coronavirus of zo, maar vanwege een heel ander virus dat door hem jarenlang en vol overtuiging door de toenmalige wereld was verspreid. Een virus dat de wereld in beroering had gebracht. We lezen in Handelingen 17 vers 6 hoe twee collega's van Johannes, Paulus en Silas, worden aangeklaagd vanwege hun verkondiging van het evangelie. En wat is dan de aanklacht? Dat ze de hele wereld in opschudding hebben gebracht. Net zoals nu, de hele wereld in rep en roer is. Alleen gaat het hier om een heel ander virus. Niet een virus dat ziekte en dat dood en dat crisis brengt, maar een virus dat leven brengt. Echt en eeuwig leven dat we ontvangen door het geloof in de Heer Jezus. Ik heb het over het virus van het evangelie. Een virus dat niet besmettelijk is, maar wel heel aanstekelijk. Maar de boodschap van het evangelie, zoals onder andere door Johannes was gebracht, was een bedreiging voor de gevestigde Romeinse orde. En daarom was Johannes verbannen naar dat eiland Patmos. Was hij monddood gemaakt, afgezonderd, geïsoleerd, in quarantaine geplaatst. Maar wat gebeurt er dan? Deze hoogbejaarde apostel maakt juist in zijn gevangenschap en de daarbij behorende eenzaamheid iets mee dat hem zo raakt en zo overweldigt dat het zijn hele leven op zijn kop zet. Ik heb het over die bijzondere ontmoeting die Johannes heeft met Jezus. En dan niet met de Jezus die hij had leren kennen, die 3 jaar dat hij zeg maar, live met hem optrok. Ook niet met de Jezus die hij had ontmoet na de opstanding, die 40 dagen dat Jezus regelmatig nog bij zijn discipelen verscheen. Nee, hij heeft hier een face-to-face ontmoeting met de Jezus die nadat hij teruggegaan was naar de hemel, nu met eer en heerlijkheid gekroond is, de verheerlijkte Jezus met hemelse pracht en heerlijkheid. Een heerlijkheid die zo oogverblindend en zo overweldigend was, dat we lezen dat Johannes op een gegeven moment als dood voor de voeten van Jezus neervalt. Maar wat is dan de reactie van Jezus? Heel mooi. Hij legt zijn rechterhand op Johannes En dan spreekt hij de volgende woorden. En als ik die voor je ga lezen, bedenk dan even dat Jezus nog steeds dezelfde is. En dat hij ook vandaag over jouw kwetsbare leven zijn rechterhand wil leggen. En ook voor jou deze woorden uitspreekt. Openbaring 1, vers 17. En Jezus zei tegen Johannes, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En dan gelijk aansluitend voegt Jezus daar nog dit aan toe. Johannes, schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. En in het laatste boek van de Bijbel lezen we dan wat Johannes allemaal heeft gezien en heeft opgeschreven. Dingen die gaan over wat er op dat moment, terwijl Johannes leefde, gebeurde. Maar vooral ook over dingen die zullen gaan gebeuren, in het bijzonder in die periode vlak voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus. En geloof me, als je zo dit hele Bijbelboek doorleest, dan staan er dingen te gebeuren waarbij de huidige coronacrisis, hoe ernstig die ook is, qua omvang nog bij in het niet zal vallen. Maar de openbaring die Johannes ontvangt begint heel opvallend niet met wat er op aarde gebeurt, maar wat er in de hemel gebeurt. En dat vind ik een hele mooie gedachte, want ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik merk dat ik op dit moment heel erg gericht ben op alles wat er hier op aarde gebeurt. Maar als kinderen van God mogen we ons ook richten op wat er in de hemel gebeurt, zoals we lezen in Colossense, dat we ons richten op wat boven is. En het een sluit het ander niet uit, maar laten we vooral in deze tijd ook niet vergeten ons ook te richten op wat boven is. Openbaring 4 begint met een visioen waarbij Johannes een deur in de hemel open ziet staan. Hij wordt uitgenodigd om naar boven te komen om te kunnen zien wat er zal gaan gebeuren. Met andere woorden, Johannes krijgt een soort heilig inkijkje in de hemel. En dan lezen we in Openbaring 4 vers 2 dat hem dat ter plekke op hetzelfde moment, dat hem dat in vervoering brengt wat hij te zien krijgt. Want wat hij dan ziet, dat is zo mooi. Hij ziet een troon met iemand die erop zit en dat blijkt God te zijn in al zijn hemelse heerlijkheid. En hij kijkt rond en er blijkt een soort van 24/7 worship event gaande te zijn in de hemel. Met als steeds terugkerend refrein de woorden, Openbaring 4 vers 9, vers 8. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En dan ziet Johannes op een gegeven moment het volgende. En we lezen dat in Openbaring 5 vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, God zelf, een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En dan klinkt er een stem, een luide stem van een machtige engel die een vraag stelt. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar wat blijkt? Er is niemand die op dat moment het waard blijkt te zijn om de boekrol te kunnen openen. En dat is schijnbaar zo ernstig dat we lezen dat Johannes in tranen uitbarst. Hij huilt en niet zo klein beetje ook heel intens. Waarom is deze boekrol zo belangrijk en waarom raakt het Johannes zo dat er niemand lijkt te zijn die de zegels mag verbreken en de rol mag openen? Laat me proberen dit in een paar zinnen uit te leggen. Aan de hand van een aantal plaatsen in het Oude Testament, waar ook geschreven wordt over een verzegelde boekrol, kun je de conclusie trekken dat het hier gaat om een zogenaamde eigendomsakte. En wel heel concreet de eigendomsakte van de aarde, van de schepping, inclusief de hele mensheid. God heeft de hemel en de aarde geschapen, met als kroon op de schepping de mens. Maar wat gebeurde er helemaal aan het begin toen Adam en Eva luisterden naar die slang? Op dat moment kwam deze aarde, inclusief de schepping, de mensheid, onder de heerschappij van de duivel, kwam in het bezit van de duivel. Misschien verbaast het je als ik dit zo zeg. Maar denk maar even aan wat Jezus zelf zegt over de duivel, dat hij de overste van deze wereld is. En Paulus noemt hem de God van deze wereld. En Johannes schrijft dat de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. De wereld is op dit moment in bezit, wordt beheerst door, wordt geregeerd door de duivel. Daarom is er zo'n chaos in deze wereld. En om de wereld weer terug te brengen onder de heerschappij van de oorspronkelijke eigenaar, de schepper van de hemel en de aarde, moet deze worden teruggekocht. Maar wie kan dat? En dat is de vraag waar het hier om gaat. Wie is het waard? Wie heeft het recht? Wie heeft de bevoegdheid om de aarde, de schepping, de mensheid terug te kopen? Begrijp je nu waarom Johannes zo huilt als er in eerste instantie niemand lijkt te zijn die het waard is om de boekrol te openen? Niemand. Geen van al die engelen die daar zijn. Zelfs niet een van die machtige aartsengelen, Gabriel en Michael. Ook Abraham niet, ook David niet. Er is helemaal niemand. Hoe zou ooit de schepping en de mensheid kunnen worden gered? Zou dan voor altijd alles onder de heerschappij van de duivel moeten blijven, met alle dramatische ellende van dien, als een soort nooit eindigende crisis? Maar gelukkig, het visioen stopt hier niet. We lezen in vers 5 van Openbaring 5 hoe het verder gaat. We lezen hoe een van de ouderlingen, een van de oudsten tegen Johannes zegt: huil niet. Huil niet, Johannes. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Over wie zou het hier gaan? Wie is de leeuw uit de stam van Juda? Wie is de telg, de nakomeling van David? Wie heeft de overwinning behaald? Nou, het zal vast geen verrassing voor je zijn als ik zeg dat Johannes hier niemand anders dan Jezus zelf omschrijft. En dan draait Johannes zich om en dan lezen we in vers 6: en ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een. En dan zou je denken dat Johannes nu gaat zeggen, daar stond een leeuw. Maar nee. Wat ziet Johannes dan? Hij heeft het over de leeuw van Juda. Hij draait zich om en wat ziet hij staan? Een lam als geslacht. Dat is wel heel bijzonder, hè? De leeuw van Juda, die wordt gepresenteerd als een lam als geslacht. Eerst even iets over die omschrijving van de leeuw van Juda. Het is een van de maar liefst 24 verschillende namen die we van Jezus in het Bijbelboek Openbaring tegenkomen. En deze naam die voert terug naar de zegen die Jacob uitsprak over zijn vierde zoon Juda, uit wie uiteindelijk via de lijn van David de Heer Jezus is geboren. En bij het ontvangen van de zegen over zijn leven werd Juda omschreven als een leeuw. En hier wordt Jezus gepresenteerd als de leeuw van Juda. Een leeuw is de koning onder de dieren. Een leeuw staat voor kracht en voor heerschappij. En zo is Jezus de koning, de heerser, de overwinning. Hij is sterk als een leeuw. Dat is zijn positie nadat hij met zijn leven de dood en de heerser over de dood heeft overwonnen. Jezus is overwinnaar. Maar tegelijkertijd wordt hij voorgesteld als een lam. Zo sterk als een leeuw en zo kwetsbaar als een lam. Vandaag begint de stille week. We leven deze week toe naar Goede Vrijdag. Dan gedenken we hoe Jezus zijn leven voor ons gaf. Of zoals Jesaja dat al profeteerde, hoe Jezus als een lam ter slachting werd geleid. In het Oude Testament lezen we hoe Mozes de opdracht geeft om bij de uittocht uit Egypte een lam te slachten. Om heel precies te zijn, het moest een eenjarig lam zijn, dus eigenlijk nog een lammetje. Nou, heel opvallend dat wanneer in Openbaring wordt gesproken over Jezus Christus als het lam, en dat gebeurt maar liefst 29 keer in het Bijbelboek, dan wordt er in het Grieks het woord arnion gebruikt en dat staat voor een lammetje. En dat wijst dan naar dat lammetje dat met het Joodse Pascha jaar in jaar uit door de families werd geslacht. Enerzijds als een herinnering aan de uittocht uit Egypte, maar zeker ook bedoeld als een teken, een voorafschaduwing van het Lam van God dat zou komen om de zonde van de wereld weg te dragen. Ik zei het al, Jesaja profeteert hierover. Hè? In hoofdstuk 53 heeft hij het over een schaap, een lammetje dat naar de slacht wordt geleid. En vlak daarvoor zegt hij in vers 4, Jesaja 53 vers 4, voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. En verderop in vers 5, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wat een diepe woorden zijn dit. Wat is dit bijzonder? Jezus Christus, de leeuw van Juda, was bereid om een lam, om een lammetje te worden. Bij zijn eerste komst naar deze aarde kwam hij naar ons toe als zo'n klein en kwetsbaar lammetje. Bereid om zichzelf te geven tot aan het kruis, als het offer dat nodig was om verzoening tot stand te brengen tussen God en mensen. Maar op een dag, en daar gaat het in het laatste Bijbelboek over, op een dag zal Jezus terugkomen op de wolken van de hemel. En dan komt hij terug als de leeuw van Juda. Als de leeuw die zal brullen over zijn vijanden. Als een leeuw die zal regeren over deze wereld. Als een leeuw die recht en gerechtigheid zal brengen. Als een leeuw sterker dan wie dan ook. Hij heeft de overwinning behaald. Johannes. Hij is een getuige van wat er in de hemel gebeurt. Er is een boekrol met 7 zegels verzegeld. De eigendomsakte van deze wereld. Wie is het waard om deze boekrol te openen? Het is de leeuw van Juda. Maar als Johannes zich omdraait, ziet hij een lam als geslacht. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes beschrijft nog veel meer van wat hij allemaal ziet. Lees het zelf maar eens na in Openbaring 4 en 5. Zeer indrukwekkend van wat daar in de hemel allemaal gebeurt. En het verslag, het visioen van Johannes, eindigt met opnieuw zo'n uitbundig moment van aanbidding. Ik zei het al, in de hemel is er sprake van een 24/7 worship event. Ongelooflijk. Openbaring 5 sluit af met deze woorden. En ik zag en ik hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En een aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Het gaat hier om miljarden engelen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit. En aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Wat God is de leven. Because